Dit is de Koffiecorner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
Goedemorgen, maandag podcastdag bij RTV Noord. In ieder geval wat betreft de sportpodcast. Kleedkamer Noord wordt vanmiddag opgenomen. En nu hebben we de Koffiecorner, alles over de FC. We beginnen gewoon met de stellingen. Martin, door Soeslof te wisselen, verloor de FC juist de grip op het middenveld?
Nee.
Stefan, ik denk dat Robben er nog wel een jaartje aan vastplakt.
Ja.
Martin, zonder Matosiwa hebben we in de play-offs niks te zoeken.
Nee.
Eens of oneens?
Oneens dan, toch?
Ja, oneens.
Oneens. Stefan, ik ben blij dat hij weer terug is. Joey Coy.
Nee.
Jij dacht even dat het over Robben zou gaan. Daar gaan we het uiteraard ook over hebben. Maar eerst even dit, Martin. Jij wou even terugkomen op vorige week, hè?
Ja, het was een heftige week. Afgelopen week was pittig. Ik had op Facebook had ik iets gepost. En ik was ervan overtuigd dat goed was. Maar dat was dus niet goed. Uiteindelijk heb ik het eraf gehaald. Ik trok de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog en de huidige periode. Nou, dat sloeg ik absoluut de plank mee mis. Het duurde een hele tijd voordat ik erachter kwam. Nou, ik heb het eraf gehaald, spijt, wat gesprekken gehad ook. En ik had natuurlijk nooit een van de vreselijke periodes uit de geschiedenis mogen benoemen en vergelijken met de huidige periode. En daar baal ik van. Ik vind het heel stom. Het was ook wel, waren pittige dagen ook wel daardoor.
Voor jou ook bedoel je?
Ja,
in de zin van?
Nou, omdat het gewoon stom is. En ik had niet door dat ik... Voor mijn gevoel was het een goed filmpje. Hè? En dat was het niet. En daardoor heb ik het eraf gehaald. En ik ben er ook wel klaar mee, moet ik zeggen nu. Hoor.
Prima zou maar zijn.
Ja, prima zou. Ik wil lekker over voetbal praten weer. Ik ben stom geweest. Ik had het niet moeten doen. Sorry daarvoor. Hè, want je hebt wel, en dat zie je ook aan de reacties, hè, mensen gekwetst. En het was absoluut niet zo om mensen te kwetsen. Dat wilde ik niet. Ik heb het erop gezet om andere redenen. Hè? Zorg dat je waakzaam bent en dergelijke. Maar niet om mensen te kwetsen. En dat meen ik echt oprecht. Als jij de Tweede Wereldoorlog gaat vergelijken met welke periode dan ook, dan sla je altijd de plank mis.
Prima.
En gewoon punt uit. Ik wil ook voetbal praten. Maar het was stom. En je zet het ook niet zomaar recht. Maar ik had het niet moeten doen. Punt. Gewoon klaar. Nu.
Laten we erover ophouden.
Dat is dan helder. Laten we het over de wedstrijd hebben. Groningen-Heerenveen. Derby van het Noorden, zoals het ook wel eens wordt genoemd. 0-2. Goals van Henk Veerman. Penalty, 71ste minuut. En Halilovic in de 86ste minuut. Was dat zo'n moment dat je dacht van het kan nu echt niet meer? Of vonden jullie dat, Stefan, kijk jou ook even aan, de FC bij die 1-0 achterstand toch nog wel aanspraak maakte op minstens een punt?
Nou, ik vond Groningen de eerste 25 minuten gewoon uitstekend spelen. Eigenlijk, daarna werd het wel echt minder. Je zag het ook wel in de kansenverhoudingen. Groningen heeft eigenlijk bijna niks meer gecreëerd. Dan komt Heerenveen inderdaad op voorsprong, verdient ook. Mm-hmm. En je hoopt dan op Robben. Je hoopt op zo'n magisch moment. En als het dan niet de winnende is, dan maar de gelijkmaker.
Ja.
Maar dat zat er gewoon. Het zat er gewoon niet meer in eigenlijk.
Want Robert die stond opeens toch. Ik zeg opeens op het wedstrijdformulier. Want vorige week werd nog gezegd in de voorbeschouwingen, zeg maar, dat Heerenveen thuis nog te vroeg zou komen. Werd vanuit de club gezegd.
Ja, dat is een beetje ongelukkig gecommuniceerd. Alleen bij Groningen hebben ze dat toch wel iets van geleerd wat dat betreft. Hè? Want we hebben in het begin gezien, toen met die eerste training Robben is erbij, werd er gecommuniceerd. Toen een dag van tevoren, Robben is er toch niet bij.
Ja.
En zo hebben we dat natuurlijk ook met een aantal wedstrijden gehad. Tegen Fortuna Sittard, Robben zou erbij zijn, was er toch niet bij. En zo waren er nog wat dingetjes. Het is natuurlijk lekkerder dat je kan zeggen, hij is er toch bij.
Als soort verrassing.
Als soort verrassing. Ja. En iedereen denkt van, hij is er niet bij. Maar ik zag het eigenlijk wel een beetje aankomen. Buijs heeft een interview met de clubknaler gehad voor de training van afgelopen vrijdag. Die training kwam Robben ineens helemaal goed door, terwijl die donderdag dus nog ietsje eerder weer naar binnen ging. Nou, dat ging hartstikke goed. Dus toen spraken wij Buijs 's middags. Had hij dat interviewtje met F. Schoningen, knalen al gehad. En toen spraken wij hem 's middags. En toen hield hij toch al een beetje een slag om de arm. En toen zegt hij van ja, als Robben zegt dat hij erbij wil zijn, dan is hij erbij. En hij kwam zaterdag dus de training ook weer volledig door. Ja. En ja, toen hadden ze iets van ja, waarom nog langer wachten? We zijn dan een half jaar bezig.
Voor ons als simpele tv-kijker, Martin, ja, het werd er alleen maar leuker op eigenlijk. Hè? Want hoe ging dat bij jou? Hoe kreeg jij dat binnen? Dat hij toch bij de selectie zou zitten?
Ja, meer als angstig, zeg maar. Oh. Je bent altijd bang, zeg maar, als hij dan weer zover is. En hij gaat minuten maken dat er weer wat gebeurt. En
glas half leeg bij jou?
Ja, op dit moment, hij is natuurlijk niet een week weg geweest. Hij is natuurlijk weer een hele lange periode weg geweest. Maar je hart maakt een sprongetje. En zeker ook als je hem dan ziet lopen. Ja, het is net een film. Weet je, op een of andere manier bestaat het niet dat hij daar rondloopt. En hij loopt daar daadwerkelijk. Het is een wereldster, zoals hij ook zichzelf verwoordde ook. Hè? Na een wedstrijd, hoe zwaar de strijd was weer, ja. Om terug te komen.
Een van de zwaarste revalidaties uit zijn carrière, noemde hij het, hè?
Nee, maar dat begrijp ik ook. Hè. En naarmate hij ouder wordt, hè, zal er ook langere tijd duren, zeg maar. Maar ik denk echt dat 9 van de 10 had echt gezegd van, ik stop.
Ja.
Hè, en het is ook zo ongelooflijk knap dat hij toch iedere keer weer door heeft gezet. Al denk ik ook wel, en dat gaf hij zelf ook al aan, er waren wel een paar momenten dat hij dacht van, nou, hè, moet ik dit nog vullen?
Ja.
Hè, maar hij heeft doorgezet en hij maakt op mij ook wel weer een hele frisse indruk. Hè, waarbij ik vooral En dan zie je ook, zeg maar, in een heel kort momentje dat de klasse weer boven komt. Het is niet alleen passeren, het is ook overzicht. En dat was op een gegeven moment een hele mooie combinatie, wat uiteindelijk leidde tot de kans die hij kreeg. En die binnenkant voet net naschoot. Ja, dat was alles bij elkaar. Dan zie je, zeg maar, hoe goed hij is. He, van, ja, je hoeft niet altijd iemand te passeren. Je kan ook via combinaties kan je vrijkomen, zeg maar. Dus ja, nee.
Het ging maar één keer te snel eigenlijk voor Heerenveen, hè? Dat was toen.
Ja, toen hadden ze het helemaal uitgespeeld, als het ware.
Ja.
Maar ik vind het wel mooi, hè? Want als Robben besloten had in de winter om te stoppen, hè, om er een punt achter te zetten, had...
Hoe dichtbij was dat dan?
Nou, dat heeft zeker wel door zijn hoofd gesproken. Familie heeft ook wel tegen hem gezegd, hoor, van waarom stop je nou niet gewoon?
Oh ja?
Ja, zeker wel. Maar dan had iedereen in Groningen en omstreken daar heel veel begrip voor gehad. En was iedereen Robben ontzettend dankbaar geweest voor wat hij voor de club heeft gedaan. En wat hij geprobeerd heeft. Maar voor hem had het dan toch als falen gevoeld. En daar houdt hij niet van. En zo is hij niet. En dat heeft er ook wel mee te maken. Gewoon die bizarre mentaliteit van hem. Waarom die toch is doorgegaan.
Maar is dat dan ook, wat hij zegt, een van de zwaarste revalidaties ooit voor mij? Komt daar ook niet een heel groot psychologisch deel bij, in de zin van dat hij ook gewoon een soort van vindt zelf dat hij een soort van schuld richting de Groningers, richting de hele provincie misschien wel te verheffen heeft?
Dat heeft er wel mee te maken. Hij is de enige die dat zo ziet. Niemand ziet dat zo.
Maar
gelukkig maar ziet. Want anders dan was hij natuurlijk nooit meer teruggekomen.
Ja. Ja, Martin, jij noemde al dat ene moment. Zijn er meer kleine momentjes in die, amper 10 minuten eigenlijk. Ik weet niet precies hoeveel, maar met die vele blessuretijd trouwens werd het nog langer. Waren er meer momentjes dat je dacht van ja, dit is wel iets wat weinig spelers, of misschien wel geen enkele speler in Nederland heeft?
Het gemak, balvastheid, in de aanname. Het is allemaal net even van hoog niveau. Ballen liggen gelijk klaar. Mm-hmm. Ja, je wilde het ook graag zien natuurlijk. Hey, ik kan me nog herinneren dat Cruijff kwam terug bij Ajax. En dan had je, wat volgens mij was de wedstrijd tegen Haarlem, waarbij hij een geweldige goal maakt. Dat wil je dan ook gewoon zien.
Was het die stift?
Ja. Ja, en dat hij op een gegeven moment bij een verdediger weggaat, zeg maar, op een manier zoals het leek dat hij schaatsen aan had. Dat het gewoon heel soepel weggleed. En dat heeft Robben ook.
Maar was dat trouwens de eerste wedstrijd van Cruijff na zijn terugkeer?
Ja, dan, volgens mij wel. Ja. Volgens mij wel. En er was een bal, die kreeg hij dan. Die stifte hij over de keeper heen, zeg maar. Dat was prachtig. Maar daar heeft Robben ook. Robben heeft iets geniaals in zijn manier van bewegen.
Maar ik wil niet zeuren, maar hij heeft nog niet gescoord.
Nee, hij heeft nog niet gescoord.
Of mag ik dat niet zeggen?
Maar het moment moet nog een keer komen, zeg maar. Hè, waar wij op hopen en eigenlijk wel van dromen. Hè, dat het nog één keer een Robben is die... Aan de andere kant, ja, misschien gaat hij nog een jaar door. Dat zou het zijn.
Waar hangt dat dan weer van?
Nou, fitheid. Hij zei zelf daarover van als iemand mij kan garanderen dat ik fit blijf, ga ik door.
Ja.
He, geen twijfel over.
Tot zijn 60ste waarschijnlijk ook.
Maar geen twijfel over mogelijk. Maar als hij nu gewoon fit blijft.
Ja. Zullen we anders even naar hem luisteren? Wat hij gisteren tegen jou daarover zei.
Mijn eerste doel was gewoon terugkomen. Dat is nu min of meer gelukt. Ik wil hem natuurlijk nu doorbouwen. En ik wil nu tot het einde van het seizoen erbij blijven. En dat is ook gewoon geen zekerheid. Laten we wel gewoon altijd eerlijk en open blijven. Je weet niet hoe het de komende weken gaat. In principe is het doel nu weer PSV er weer bij te zijn. En daar weer wat minuten te maken. Maar dan moeten de komende 2 weken wel weer goed gaan tijdens de training. En je merkt gewoon dat het lijf nog niet de stabiliteit heeft die het moet hebben. Maar het is allemaal heel logisch. Dus daarom is het gewoon per dag, per week bekijken van nou, hoe ontwikkelt het zich.
Ja. Wordt gewoon per week bekeken.
Ja, voor hetzelfde geld. En die mogelijkheid is er natuurlijk gewoon. Hè. Dan krijgt hij een trap. Of gebeurt er iets en gaat het mis in het herstel. En hij zegt ook, hè, scheur ik nu nog een keer een spier of krijg ik een tegenslag, dan is het gewoon klaar. Dus laten we gewoon hopen hè, dat het goed blijft gaan.
Ik kan me voorstellen, als hij vanaf nu gewoon fit blijft tot het einde van het seizoen.
Ja.
Dat hij dan ook wel weer gaat twijfelen zo van, wat moet ik gaan doen?
Ja, dat denk ik ook wel. Ja.
En inderdaad, als er wat gebeurt nog onderweg, dan is het wel klaar, denk ik. Ja.
Op die trainingen, vraag ik me dan even af. Er werd wel eens gezegd door Buijs, ik moet hem soms ook afremmen. Gaat die sliding in rondo's maken en zo. Nou, dat tekent hem natuurlijk. Maar natuurlijk ontkom je er niet aan. Hij moet met die groep mee trainen.
Ja,
maar
dat doet hij nu ook en dat gaat goed.
Ja.
Hij heeft in ieder geval vrijdag en zaterdag volledig meegetraind. Maar het was wel grappig, want vrijdag stond zijn vader ook even langs de lijn bij de training te kijken. Wel mooi, hè? De vader even naar zijn zoon aan het kijken. En op duur kwam Robben even langs de zijlijn staan. En toen praatten ze even heel kort na over die Champions League-wedstrijd van Bayern München tegen Paris Saint-Germain.
Oh ja.
En de groep, die stond op de duur op het andere veld, die gingen weer verder. Dus Robben die moest richting die groep gaan. En hij heeft daar een balletje voor zich liggen. En al hooghoudend rent hij dus naar die groep. En die bal die raakt geen één keer de grond. Ja, Life is Life stond er nog net niet onder. Maar
was jij dat ook geluk, Martin? Of,
Elke andere speler had hem, denk ik, was hij al gevallen.
Ik denk niet eens dat je er in je hoofd haalt om dat te doen. Omdat je zo snel mogelijk daar naartoe wil. Maar
dat soort momenten. En ook gewoon af en toe op training als hij aan de bal is. Bij afwerkoefeningen, et cetera. Hij is zo, ja, die klasse.
Nee, dat is duidelijk. Maar ik bedoel er meer van. Ik hoef niet tegenover hem te staan in die partij. Niet omdat ik dan waarschijnlijk 60 keer voorbij word gelopen. Maar ik zal hem maar de trap geven, per ongeluk.
Ja, kijk, dat zijn dingen die kunnen gebeuren.
Ja, maar ja.
Maar dat zal nooit bewust gaan. En dat is ook gewoon risico van het vak, hè? Ja,
maar hij heeft geen status aparte binnen die trainingen of zo.
Nee, dat valt wel mee. Hij is wel echt onderdeel van de groep geworden. Waar in het begin natuurlijk spelers toch wel heel erg tegen hem opkijken. Dan is het toch ook wel in de omgang wat anders. Maar ja, hij zit er nu natuurlijk al een hele tijd. Ja. En hij is nu gewoon onderdeel van het team.
Maar zei, Jezus. Stel ik zulke slechte vragen. Houden ze hem niet uit de wind, laat ik het zo zeggen. In de zin van dat hij ook niet te veel in duels komt. En dat hij ook niet te veel.
Nou, het is wel zo dat hij nog niet de volledige groepstrainingen meedoet. Hij doet alleen de volledige groepstrainingen mee als het in zijn eigen schema past.
Ja, oké.
Dus hij heeft eigenlijk een individueel schema. En als de oefeningen van de groepstraining passen in zijn schema, dan doet hij met de groep mee. Maar het kan ook best zijn dat je hem deze week 2 of 3 keer apart ziet trainen. Wil niet zeggen dat er iets aan de hand is. Maar dan past het gewoon even niet in de groepstraining.
Wat vond hij van Bayern München dan?
Hij vond het wel goed. Hij vond alleen die spits helemaal niks.
Choupo-Moting?
Ja. Hij zei, die loopt daar maar een beetje rond. Die doet niet zoveel.
Ja, maar,
hij zei, dat heeft ook met uitstraling. Müller ging het natuurlijk over dat hij die echt grandioos vond.
Stefan Bleker staat binnen enkele uren op alle websites van Bild en weet ik wat, Zeitung en weet ik veel allemaal wat. Stefan Bleker, dubbele punt. Robben vond spits Bayern München helemaal niks.
Nou, laten we onszelf niet overschatten. Laten we het gewoon.
Met die Müller, daar hebben we wel eens vaker over gehad.
Ja.
Dat het dat is natuurlijk ook een geniale speler. Hè? En met zijn assist. Ook als je zijn kop ziet. Hè?
Kan hij voetballen, denk je?
Nee, je geeft hem, ook als hij rondloopt, je geeft hem geen dubbeltje. Nee,
met zijn eendenpoten.
Maar hij is zo goed. Zo ongelooflijk, ja.
Heerlijk. Maar ik zag trouwens nog, want Rob had gisteren natuurlijk, of iemand anders doet dat dan waarschijnlijk voor Arjen, een mooi tweetje geplaatst. Van nou ja, blij dat ik er weer ben en zo. Fotootje van de wedstrijd. En toen had een Duitse Bayern supporter had gereageerd. Arjen, dinsdag 13 april, volgens mij uit mijn hoofd, 21 uur. Stadion Parijs. Paris tegen Bayern München. En neem je voetbalschoenen maar mee. Ja. Dat leverde zoveel likes op, natuurlijk.
Maar ik vond het ook wel mooi, hè? Want gisteren dat hij de camera's te woord had gestaan, dan zit hij in de persruimte om alle schrijvende pers te woord te staan. Dus dan wordt er even iets meer de tijd genomen ook. Hè? Dan zit je even wat rustiger. En toen vertelde hij ook dus dat hij zoveel brieven heeft gehad, zoveel reacties heeft gehad. Hadden we nog die handtekeningenactie op de duur, hè? Dat je een shirt met handtekening kon krijgen, waar toen echt, ik weet niet hoeveel van verkocht zijn. Ja, dat hem dat zo raakte, dat een opa een brief stuurt, dat hij hem nog zo graag een keer in het stadion wil zien voetballen met zijn kleinzoon. Mm-hmm. En dat soort dingen hem allemaal zo gesterkt hebben om door te gaan.
Was dat de opa van Mitchell van Bergen misschien?
Dat weet ik niet.
Want die had zijn shirtje te pakken, hè?
Ja, die was er snel bij, hè?
Mooi, hè?
Ja, maar die is heel snel, sowieso.
Ja.
maar nu ook. Maar ja, hij moest hem toch weer inleveren.
Ja.
Misschien kunnen we het met de telefonische gast van zometeen bespreken. Hoe dat allemaal is
gegaan. Eigenlijk wel een shirtje die kant op, toch?
Ja, vind ik wel. Maatje S, zei ik. Of XS. Kan prima.
Ja, toch.
Kindershirtje. Willen we nog iets over Robben zeggen? Of?
Nee.
Nee?
Eigenlijk, als jij die vraag stelt...
Welke vraag?
Nou ja, moeten we het hier nog eens over hebben?
Ja.
Dan hebben we het er meestal al genoeg over gehad.
We hebben het nog niet eens over de wedstrijd gehad.
Nou
ja.
Nou ja, wel een beetje natuurlijk. Maar
al heel weinig hoor.
Ja, de wedstrijd inderdaad. Mm-hmm. Wat bij mij bleef hangen na die wedstrijd, behalve de uitslag... De slag op het middenveld hoor ik Buis zeggen. Want er werd dan gevraagd, hè, waarom haalde je Soeslof eruit? Waar, als je die eerste helft keek... En je keek niet met heel veel aandacht, maar je keek een beetje zo half. Dan denk je van, oh, die Soeslof, die kan echt goed voetballen, hè?
Nou, hij deed in het begin ook wel heel veel verkeerd.
Ja, maar dat zie je dan niet.
Nee, maar jij zat dus weer met een halve oog te kijken... om dan hier een dag later met halve informatie die podcast te doen.
Hij had bijvoorbeeld die prachtige steekpaas. Hij had zo'n prachtige pirouette. Hij had nog wel 1 of 2momenten dat hij een combinatie wilde aangaan. En dat hij in ieder geval ervoor zorgde dat er aanvallend nog wat te beleven was. Laat ik het zo zeggen.
Wat ik bij Soeslof vind, dat hij heel vaak de paas ziet. Ja. Heel vaak de paas ook geeft. Nou, dan was het in de eerste helft wel echt 4, 5 keer dat die paas echt niet goed was. Maar je weet wel, hij kan de volgende keer wel goed zijn. En hij is wel een van de weinige spelers die de aanvallers met zo'n splijtende steekpaas kan bereiken.
En die ook altijd op zoek is naar, hè? Om wat te doen, wat leuks, wat moois.
Nou ja, Buis zei dat hij vond dat Joey Veerman alle macht had eigenlijk. Hè? Dat Soeslof daar niks tegen in wist te brengen.
Er was wel één actie rond de 16 meter, zeg maar. Weet je, dat Soeslof met Veerman in duel was. En te slap het duel aanging.
Ja, dat was in de laatste minuut.
En waardoor Veerman kon schieten, zeg maar. Dat zijn momenten, dan moet je zo scherp zijn. Daar was hij niet scherp. Maar als ik naar de wedstrijd kijk, dan moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vond de eerste half uur, heb ik echt genoten.
Ja, was goed.
He, want er zat heel veel druk zat erop. Heel veel passie. Groningen speelde ook vrij hoog op. Eigenlijk het voetbal waar ik van hou.
Maar mede door Soeslof toch ook?
Ja, maar ik vond dat iedereen eerste half uur gewoon prima deed. Hè? Er kwam één kans van Veerman in de 14e, 15e minuut, geloof ik. En dat hij de bal in de verre hoek schoot. Ja. Dat was een heel gevaarlijk moment. Maar Groningen had daarentegen, zeker ook door een ijzersterke begin van Gudmundsson, hoor, hoe die de eerste minuten begon.
Niet normaal, hè?
Wauw. Groningen was de baas.
Ook over de rechterkant. Ja. Ook een paar keer. Die was ook volgens mij na 1 of 2 minuten al echt een goede voorzet. Ja.
Dus ik zat echt op puntje van mijn stoel. Eerste half uur vond ik echt geweldig.
Ja. Maar wat gebeurt er dan?
Nou, de kans die Larsen kreeg in de derde minuut. Dat was na het voorzet van Koopmansson aan de linkerkant.
Die moet hangen.
dan zou je zeggen dat hij moet hangen. Maar dat is nou typisch een bal, zeg maar, die kan je net niet koppen. En ook net niet lekker raken, zeg maar. Dus die komt er net een beetje tussenin. Mm. Waarvan je dan wel het gevoel hebt van, die moet er eigenlijk wel in. Maar dit leek me echt zo'n balletje, zeg maar, van, ja, met de kop was het lastig, met de voet was het lastig. En een beetje pech. Maar ik vond Larsen sowieso anders in zijn gedrag. Ik vond, hij was irritant, vond ik. Hij had te veel frivoliteiten in zijn spel. Wat niet leidde tot rendement. Hakkies dergelijke. Ik denk van ja, hè, op een gegeven moment, als dat allemaal niet lukt, dan moet je even weer terug. En ja, hij zat echt in een ontwikkelingsfase.
Ik vond, het was een beetje alsof hij met de ziel onder de arm liep. Ja, en ook in de tweede helft, dan lag hij weer op de grond. En op de duur lag hij daar weer lang op de grond. En denk ik, ben je nou geblesseerd of niet? Want sta dan gewoon op.
Maar over dat irritant zijn en zo, ik heb dat wel eens vaker gezien, hoor.
Nee, maar ik heb, bij zulke wedstrijden herken ik wel. Weet je, dan eigenlijk zit je lekker in je vel en je probeert dingen te ontwikkelen, zeg maar. Je bent ergens mee bezig. Je probeert ook te laten zien dat je een betere voetballer bent dan mensen misschien ervan denken. En vandaar dat je dan misschien een beetje overacting gaat doen.
Een beetje forceren.
En zo zag het bij Larsen eigenlijk een beetje uit. En ik denk ook niet dat hij zelf een lekker gevoel heeft over die wedstrijd. Hij was niet sterk genoeg.
Nou, ik vond hem echt een van de minder, hoor.
Ja, ik ook. En daar heb ik niet snel bij hem. Want ik heb heel vaak, dan zie ik echt wel goede vul. Weet je, hard werken, de intentie is allemaal goed. Maar jij
zegt ook wel eens, ze gebruiken hem verkeerd.
Nee, ook.
Maar dat was nu toch ook gewoon weer zo? De hele tijd die hoge ballen. Ja, misschien. Ja. Hij is daar toch gewoon niet goed genoeg in, die hoge ballen? Hij is toch niet per se...
Ja, dat is de keuze die Groningen op dit moment gemaakt heeft. Hè? Dat ze eerder de lange bal hanteren dan verzorgd voetbal. En dat kwam natuurlijk ook naar aanleiding van die wedstrijd tegen RKC. Hè, waarin twee grote fouten werden gemaakt in de opbouw. Hè, waardoor RKC twee doelpunten maakt. Ja, ik vind het jammer dat het voetbal daar weg is. Qua opbouw. He, ik vind dat je wel de intentie moet hebben om te gaan voetballen. En volgens mij zijn ze daar ook wel toe in staat. Ook al zijn het niet de allergrootste opbouwers die er staan. Maar continu die lange bal.
Dat is... Nou ja, dat kan natuurlijk best wel werken.
Ja.
Als je die tweede ballen pakt.
Eens.
En dat zag je in die eerste 20 minuten. Ik vond Van Kaam in het begin echt heel goed.
Zo, die...
Die had echt veel onderscheppingen ook. En ik vond dat hij lekker naar voren aan het voetballen was.
Hij leek ook meer risico te durven nemen.
Nou ja, absoluut. En hij heeft ook wel kritiek gehad, hè, van Buijs. Die vergeleek hem bijvoorbeeld even met Joey Veerman afgelopen vrijdag. En die zegt van ja, zo'n Veerman die zet wel een spits 3-4 keer vrij. Desnoods voor de goal in een wedstrijd. Die geeft wel eens zo'n splijtende paas. En dat moet een Van Kaam ook veel vaker gaan doen. Ja. Op zijn positie. Maar ik vond hem in het begin echt heel sterk. En ik vond Groningen sowieso echt... heel erg sterk, als ik eerlijk ben. En dat ging daarna toch wel een stuk minder.
Maar vinden jullie Strand Larsen wel zo'n spits om ook... dan wat jij zegt, het spelletje met dan maar de tweede bal voorin proberen te... Is hij zo'n spits die je daarvoor kunt gebruiken?
Ja. Ja, want als hij het duel wint, zeg maar... dan kan hij zelf gaan bepalen waar hij die bal heen komt. Of eventueel met zijn borst neerlegt. Daartoe is hij in staat, heeft hij ook al laten zien, hoor. Ook al komt hij wel heel veel kracht tekort nog. Maar als hij in duel gaat met een verdediger komt toch van naar voren. Hè? Ja. En als jij hem zo moeilijk maakt, zeg maar, dan kan hij hem ook niet meer plaatsen. Hè? Ja. Het is een prima opdracht. Wij hebben vroeger bij Emmen altijd zo gespeeld. Weet je, dan, eigenlijk was het tactische bespreking. Jongens, we spelen het bal één keer terug en dan 90 minuten lang op Drent. En dat werkt.
Oh, jij stond er wel in dan?
Ja, af en toe speelde ik wel eens een keer. Hè? Maar als jij de aansluiting eronder hebt, ja, dan...
Ja, maar jij had dan ook wel...
9 van de 10 ballen.
En Van Oostrum eromheen.
Ja, Van Oostrum was natuurlijk geniaal qua scoren. Ik ben nog nooit een speler tegengekomen die zo makkelijk kansen benut.
Nou ja... dat zijn tijden die je niet... Nee, ik bedoel meer van... kun je eigenlijk ook niet vergelijken, weet je, een hele andere tijd.
Maar ik wil nog even terugkomen.
Ja, oh.
He, want,
nog een keer?
Nou, de assist, zeg maar, van Messaoudi. Op Da Cruz. Die was natuurlijk geniaal.
Ja, die was heerlijk.
Daar zat zoveel liefde en gevoel in. En dan krijg je dus een actie... van een speler, als je dan toch Van Oosteren vergelijkt nu... met hoe je moet afwerken.
Ja.
Van Oosteren had de bal in één keer gepakt.
Ja.
Had hem misschien hooguit één keer nog een tikje gegeven. Ja, niet 2-3 keer. Nee. He, dit was een situatie, die bal had je gewoon in één keer kunnen pakken. En een hoekje uitzoeken en scoren. Ja. En dat is wel even het verschil.
Zouden jullie verder gaan met Akroes?
Nou,
Want je hebt natuurlijk die optie, hè?
Ja, het is een pittig is dat.
Ik weet niet precies wat hij moet kosten, maar hij heeft op de duur even een goede periode gehad.
Ja, het is de laatste tegen Ajax viel hij vooral op als spits, toch?
Ja, toen. Absoluut. Toen deed hij het goed. Maar Willem II uit was hij volgens mij ook prima aanwezig. Voor de rest, ja, hij heeft dan tegen ADO gescoord hier. Maar denk ik dat we toch wel meer mogen verwachten van een aanvaller, of niet?
Zeker qua rendement.
Nou ja, wat natuurlijk Elan Koeri vaak als kritiek kreeg, was dat het rendement inderdaad omhoog moest. En dat heeft hij natuurlijk wel met beide handen inmiddels aangegrepen. Dat is echt een stuk beter. Maar Alessio da Cruz, ja, ik had eigenlijk continu het gevoel van, daar moet je wel mee doorgaan. Er zit heel veel in.
En een beetje rare voetballer of zo. Ik weet niet zo goed wat hij nou is. Qua...
Ja, zelf wilde heel graag op 10. Of aan die linkerkant.
Dat wil iedereen.
Ja.
Nou ja. Maar hij stond. Nou, dat vind ik wel grappig. Dan toch even nog het bruggetje terug naar dat slag op middenveld. Want Soeslof ging er dus uit. Hè? Ja. Buijs die vond ook dat hij gewoon te veel balverlies leed. En door hem te wisselen probeerde hij slag op middenveld terug te krijgen. Hij bracht Joosten voor hem in, die dan voorin kwam te staan eigenlijk. Da Cruz die ging dan wat meer terug. Mm-hmm. Het werd daar niet beter op.
Nee, maar we hadden het er met Michiel Jongsma laatst over. Hè? Over een type Haroui op het middenveld. Een creatieve speler die paasjes kan verzorgen. Die mensen vrij voor een keeper weet te zetten. Enig speler binnen de selectie van FC Groningen momenteel die dat kan, is Soeslof. Ja. En dan haal je die eruit. Dus dan weet je dat het waarschijnlijk voetballend, in ieder geval op die manier, niet gaat lukken. Wat is dan de mogelijkheid die je hebt? Via de flanken. Want dat is natuurlijk ook iets wat Strand Larsen prettig vindt. Hè? Snelle lagen voorzetten. Kunnen die andere spelers daarachter dan wellicht nog op anticiperen? Gebeurde ook niet meer. Nee. Dus ja, eigenlijk werd de handdoek gewoon gegooid.
Maar eigenlijk hoor ik jou dus zeggen dat je het geen goede beslissing vond om dit te doen.
Nou, ik vind het wel heel jammer dat Soeslof eigenlijk elke wedstrijd, ja, de sjaak is. Elke wedstrijd wordt hij wel gewisseld. Ik zou die jongen nou gewoon eens een paar wedstrijden achter elkaar, dus noods tot de rest van het seizoen de kans geven, lekker laten staan. En dan las ik ook weer, ik heb dat zelf niet gehoord, maar dat Buijs had gezegd, hè, dat Soeslof ook al minder traint en dat hij het allemaal wat minder vond de laatste tijd. Ik denk, joh.
En hij liet ook niet na om te zeggen dat hij goed naar Robben moet kijken. Of dat, dat Robben dingen liet zien waar de andere jongens nog maar veel van moesten leren.
Klopt. En ik vind dat Soeslof inderdaad nog wel wat stappen kan maken. Ik vind bijvoorbeeld ook vorige week werd hij gewisseld. Nou ja, dan heeft hij zijn kop op onweer. Laat dat nou lekker gaan. Hè. Gedraag je gewoon normaal. Maar ik vind dat hij ook wel een beetje meer krediet mag krijgen van Buijs. En ik vraag me wel af of het slim is van een trainer om zo'n 18-jarig jonkie, ja, dan zo publiekelijk door de mangel te
en
halen.
En ook nog een jonkie met veel eergevoel, trots.
Nou, en het grootste talent uit de opleiding.
Hoe kijk jij daarnaar, Martin? Of is dit juist slim van Buijs? Misschien zit er wel een bedoeling achter.
Als ik dit zo aanhoor, zeg maar, van kijk, als trainer kijk je ook wat spelers doen bij trainingen. He, dat is gewoon belangrijk. En zeker ook op het niveau waarop FC Groningen acteert, is het gewoon belangrijk. En trainers nemen in hun hoofd mee van, ja, hij traint slap, hij is niet scherp genoeg. Maar heeft hij het wel goed gedaan. Ik laat hem ook staan. En Soeslof speelde dus ook. He, maar ik kan me best wel begrijpen dat Buijs hem uiteindelijk wisselt. Ook door de verklaring die Buijs geeft. Ja, hij was bij de trainingen ook niet meer scherp. Nou, dan vind ik dat je als trainer moet je daar scherp in zitten. En ja, wat mij betreft doet Buijs dat prima. He, als ik dit zo hoor wat nu gebeurd is.
Ja, maar goed, dan heb
en,
je dus
en
wel.
En hij doet het nog netjes, hè, want hij wordt in de rust gewisseld, hè.
Nee, maar kom op, ja, als hij hem na een half uur had gewisseld, dan had iedereen hem voor gek verklaard.
Nee, klopt ook. Maar er zijn trainers die het wel doen.
Ja, ja.
Maar zo slecht was hij toch niet?
Hij had op een gegeven moment een geniale actie. Ja. Dat hij zo doordraaide, zelfs zo'n pirouetje.
Ja, Zidane-achtig.
Ja, nee, maar hij had ook wel een paar keer balverlies.
En ik vond dat hij in het begin inderdaad gingen heel veel pasen verkeerd.
Klopt. Hè,
en zo eerlijk moet je ook zijn, maar kijk, hij is niet de enige hè, waar dat bij gebeurt.
Nee, klopt.
Ondertussen trouwens, even tussendoor, hoor. Ik weet niet wat de luisteraar eraan heeft, maar Dan heb je het hier maar eerder gehoord dan in Kleedkamer Noord.
Wat is dat?
Er is een trainer weggestuurd.
Echt?
In Groningen. Ja.
Wat dan?
Rudesh van Donar.
Oh.
Is ook apart. Nou ja.
Nou, ik denk we krijgen breaking news. Maar het, is maar, het gaat maar ja, over basketbal.
Oh, dit is dan wel bijzonder.
Nee, dat is wel, natuurlijk.
Dat is heel lang niet gebeurd.
Hij heeft dit seizoen aangetrokken, toch? Ja.
Ja, hij is dit seizoen gekomen. Maar het ging allemaal wel heel wisselvallig en zo. Ja.
Maar hoe lang is dat al niet geleden joh, bij Donar?
Dat is een was dat niet met Marco van den Berg? Het broertje trouwens van de hoofdredacteur hier. Is die niet weggestuurd? Nou, ik weet het ook niet zeker.
Nou, in ieder geval een tijd geleden.
Ja. Hem kijken.
Maar goed, weet je.
Soeslof. Ja, maar nog even dan. Door dat Kroes daar dan neer te zetten. Ja, het werd ook heel anders allemaal. Hè? Het is gewoon een andere speler.
Ja. Nee, maar je floor. Kijk, als je gewoon ook kijkt naar de tweede helft.
Ja.
Weet je, Heerenveen was ook gewoon beter.
Dat balverlies. Ja. Ik heb nog even aan Michiel Jongsma, hè, de gast van een paar weken geleden, gevraagd. Ik zeg van, we gaan het natuurlijk even over die wissel en over Soeslof hebben. Ik zei, hoe vaak heeft hij de bal dan verloren?
Ja.
Nou, dat hebben we vanochtend even over. 21 passes, 14 aangekomen. Geen veldspeler in de basis had een lagere paaszuiverheid.
Nee. Nee, maar dat zeiden we ook, dat hij in het begin...
Ja.
Volgens mij de eerste 5-6 passes, die ging allemaal naar de tegenpartij. Ja. Maar ik vond hem daarna wel weer beter erin komen. En je weet bij hem dat er op de duur wel passes aan gaan komen.
Ja, maar dat was toch ook altijd, dat noem ik even Ziyech, ook heel ander niveau natuurlijk. Maar dat is toch altijd een beetje...
Hoeveel risico leg je in je spel?
Precies.
Nou ja, precies. Hij ziet het wel, hè?
Ja.
Soms werken de voetjes nog niet helemaal mee.
Volgens mij is 2-3 weken geleden hebben we aangegeven, dat gaven we hem een compliment samen met Elan Koury.
Ja,
de samenwerking tussen die twee. Hè, waarbij Soeslof op dat moment gewoon dominant was. Ja. En aangaf, zeg maar, in zijn passing waar Elan Koury heen moest. En dat was super op dat moment.
Nog even die cijfertjes.
Hij blijven jonge spelers en dat gaat met pieken en dalen. Stefan gaf ook wel aan, hè, soms moet je wel eens een keer spelers laten staan. Nou ja, soms is dit ook helemaal niet verkeerd. En,
nog even die cijfertjes afmaken, hoor. Want dit ging dan over paaszuiverheid, niet eens over balverlies. Hij verloor met 12 van zijn 33 balcontacten de bal. Het hoogste voor een veldspeler bij Groningen in het hele duel was 15... Goedmondson. Verder won hij 3 van zijn 8 duels. Alleen Strand Larsen won bij Groningen. En dat klopt inderdaad wel. Een lager percentage van de duels dan Soeslof. Ja, nou ja, daar hebben we het allemaal weer.
Maar dat zijn ook andere duels, hè, die Larsen uitzegt.
Ja, klopt. Veel lastiger.
Ja.
Heel scherp, Martin.
Komt natuurlijk bij, hè, dat je moet kijken, als je Soeslof eruit haalt, wie ervoor in de plaats komt.
Ja.
Ja, dat was Joosten. Mm-hmm. Nou, dat was genieten.
Is dat? Ja, moeten we het eruit? Ja, ik heb liever even over misschien wel de hamvraag. Niet aan eten denken nu. Wanneer komt Matusiwa terug? Want dat is natuurlijk ook wel gewoon.
Met PSV.
Ja, dat is. Is dat zo 100%?
Ja, hij is toch 1 wedstrijd geschorst.
Oh ja, tuurlijk.
2 keer geel.
Och.
Goedemorgen.
Nee, heel terecht.
Nou, de hamvraag hebben we snel beantwoord. jongen.
Zat ik misschien wel aan eten te denken. Ja. Oh nee, dat is heel mooi. Ik was helemaal in de war dat hij weer geblesseerd was. Maar dat klopt helemaal niet. Nou, gelukkig.
Maar voor wie komt hij terug?
Hè? Voor wie?
Voor Van Kaam.
Ja, of voor Mesoudi.
Nee, ik denk het niet. Ik heb het idee dat een Mesoudi toch iets meer krediet weer heeft. En Buijs is ook fan van Kaam, hoor. Dat heeft hij wel duidelijk ook aangegeven.
Maar als controleur dan? Want hij moet natuurlijk nu wel...
Het wordt, in het begin van het seizoen was het wel een mooi duo, hè? Van Kaam en Matusiwa.
Ja, nou, misschien hebben ze daar hun beste wedstrijd ook mee gespeeld.
Ja, absoluut. Ja, dat denk ik ook. Dus ik zou daar op zich wel voorstander van zijn.
Dat is wel lastig, omdat je ook wel de ontwikkeling bij Soeslof nu ziet.
Ja.
Weet je, Van Kaam is een jonge talent die het eigenlijk goed deed, hè, met Matusiwa naast hem. Hè, je zag ook toen Matusiwa wegging, dat het met Van Kaam niet beter ging. Hè, die had het toch wel wat lastig.
Die heeft dat nodig.
Die heeft het, en zo'n type naast je is natuurlijk voor een jonge speler, is dat heerlijk.
Terwijl Matusiwa eigenlijk ook helemaal geen routinier is. Hè? Die is ook een hartstikke jong.
Nee, klopt. Ja. Maar wij hebben de eerste helft van de competitie ook gezegd, in de breedte, hè, mis je toch wel wat concurrentie. En als je wat blessures hebt, in de breedte ben je wel sterker geworden. En er zijn ook spelers bij Groningen ook daadwerkelijk beter geworden. Hoor.
Ja.
En ik vind ook Dammers, zeg maar, hè, daar hebben we ook wel heel veel kritiek op gehad. Nou, die blijft toch ook wel aardig staande nu.
Toch veel tegengoals, hoor, de afgelopen weken, wedstrijden. Kunnen we daar de vinger op leggen, waar dat dan aan ligt?
Kijk, als je het spel van gisteren ziet, en zeker de eerste helft, werd er veel aanvallend gespeeld. En veel hoger druk gezet.
Dat vind jij leuk allemaal, hè? Lekker aanvallen.
Nee, dat vind ik allemaal heel leuk. Ja. Alleen, je ziet ook wel na een half uur, zeg maar, dat Heerenveen toch wat meer kansjes krijgt. En Groningen wat minder. En ja, tweede helft, Groningen stapte heel goed uit de kleedkamer. Met de voorzet van Kaam. Waarbij Joosten eigenlijk het bal even aanraken, dat was genoeg geweest. Ja, gaat hij erin? Dan weet je, dan kan het allemaal weer anders zijn. Maar eigenlijk, tweede helft heb je te weinig kunnen laten zien.
Is het raar om je af te vragen of Heerenveen niet gewoon een betere ploeg heeft? Betere spelers dan Groningen?
Ja, dat weet ik niet, maar ze hebben wel heel veel kwaliteit.
Een goed team, maar Groningen heeft Heerenveen gisteren ook de eerste 15 minuten natuurlijk helemaal zoek gespeeld.
Ja. Ja.
En als het dan even iets anders valt, ja, dan is een hele andere. Ik vind dat ze redelijk aan elkaar gewaagd zijn. Hoor,
opportunistisch om dat te denken. Maar ja, goed, ja, je hebt
over
er wel.
Over het geheel zijn ze gewoon gelijk, vind ik.
Okay,
ik vind niet dat Heerenveen nou aantoonbaar heel veel beter is. Ze hebben wel een aantal spelers. Nou ja, zo'n Veerman. Ja, dat is wel zo'n heerlijke voetballer. Oh,
ja.
Hè?
Ja, welke? Ja, maar eigenlijk wel alle twee. Ja. Nee, ook de spits, zeg maar. Die is ook wel lastig, hoor.
Die had een aanname. Op een gegeven moment, dat was al richting einde wedstrijd. Er was een beetje zo half op de middenlijn, volgens mij. Volgens mij stonden er wel drie spelers om hem heen. En hij aait hem gewoon vanuit de lucht. Ligt helemaal, een beetje Berbatov achter. Ligt helemaal dood op de schoen. En kan gewoon doorvoetballen.
Ja, was, ja.
Oh, maar soms ook denk je van, wat is dat voor...
Ja, maar hij heeft ook veel goals gebouwd.
Ja.
Weet je, een penalty waarbij hij heel rustig blijft. Maar dat is dan wel een puntje. De interviews na afloop. Hè,
heb je dat gezien?
Met Pat, maar ook met Itakura.
Ja, weet je, dat moet je niet doen.
Nee, het is je aanvoerder.
Kan hij niks aan doen.
Nee, maar dat denk ik voor een aanvoerder is het wel belangrijk dat je ook goed kan communiceren met je medespelers. Nee,
kijk, ik vind het prima dat hij aanvoerder is. Dat zal in het veld wel een prima rol zijn op die manier als iedereen geblesseerd is. Ja, want hij is de zoveelste.
Ja, maar het is ook wel een rol buiten het...
Ja, maar je moet die jongen inderdaad, vind ik... Hè, als je zegt van nou, ook die interviews na afloop van een wedstrijd... dat vinden wij een belangrijk onderdeel van de aanvoerderschap. En de afspraak is ook dat de aanvoerder daar naartoe gaat.
Ja, maar met
dat in je achterhoofd zou ik hem dan toch eerder bij Te Wierik om de arm doen.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Maar Pat mag hem ook echt niet om, hè?
Nou ja, hij moest hem toen afstaan na het incident.
Ja. Nou, ik vond Pat ook de afloop een raar interview.
Ja, die ook, heb je dat gezien toevallig bij Fox? Dat was ook heel apart, hè?
Pat die ging tekeer, zeg maar, over...
bij die panel.
Niemand, bij de panel.
Heb je dat gezien? Ging hij zo naar de zijlijn en zo van... Ja, waar blijven mijn instructies voor de panel van Henk Veerman? Dat was een beetje de...
Nee, dat heeft hij niet eens aangegeven. Hij wilde niet vertellen waar het over ging.
Nee, maar zo leek het...
Laat ik daar maar niks over zeggen of zoiets,
zei hij. En ook lachen daarom en zo.
Nee, geen idee.
Ja, wat heel bijzonder. Ja. Alsof de keeperstrainer hem niet had geïnformeerd over...
Ja, maar toen zei Kees Kwakman terecht... Ja, hallo, maar Henk Veerman heeft één panel in zijn leven zo wat genomen. Dus daar zijn geen beelden van.
Maar dat was een heel raar interview. Want Pat is wel iemand, zeg maar, die volgens mij bijna altijd alles zegt.
Ja, dat is... Ja.
Oh, dat valt wel mee.
Hoe lang geleden zat hij hier in de koffiecorner? Hij wil hier niet komen omdat hij dan bang is... dat we het de hele tijd nog steeds over dat gedoe willen hebben.
Ja, nee, dus dat begrijp ik ook wel. Want daar kan je ook afspraken over maken, toch?
Nou, vind ik niet. Maar goed, even los daarvan. Ik dacht nog van, misschien doet hij... Een soort contrapsychologie. Misschien gaat hij zo heel wild zo naar de zeilen en zo van... Ik weet het niet wat Henk Veerman gaat doen. Doet hij dat om juist Henk Veerman uit zijn concentratie?
Ja,
maar dat was ook niet het geval.
Ja, maar ik vind dat jij... nog even terugkomen op Itakura. Ik vind dat jij wel moet kunnen communiceren met je medespelers... op een bepaald niveau.
Ja. Het is natuurlijk wel, als jij als tegenstander tegen hem staat... Het is een hele goede voetballer. Een van de betere van FC Groningen. Het is een beer van een gozer. Ja. En dan is het misschien toch nog wel wat imposanter dat het ook de aanvoerder is.
Ik begrijp de band wel om zijn arm. Weet je, want dat verdient hij ook. Als je hem zo als speler ziet. En dat vinden de supporters ook, hè, want hij krijgt altijd een hoge waardering. Hij verdient ook een band. Alleen, ik vind wel dat je goed moet kunnen communiceren.
Ja, ik vind wel dat je na afloop... en misschien moet je dan als team zeggen, weet je... dat laten we even door iemand anders
doen. Ja.
En ik, want niemand wordt er beter van. Want nee. Wij als kijker ook niet. De interviewers
dat
niet.
Moet je gewoon. Het is voor de jongen toch helemaal niet prettig.
Maar wie bepaalt het dan? Weet je dat? Hoe dat zit tussen de club en Fox en ESPN?
De aanvoerder staat na de wedstrijd direct op het veld ESPN te woord. Dat is gewoon de afspraak.
Nou ja, ik ben benieuwd hoe, stel dat Itakura nog een keer die band heeft en er worden weer...
Nou ja, Matusiwa die krijgt hem nu natuurlijk weer.
Ja, nee, oké.
En als Robben start, dan krijgt Robben hem. Ja. Dan heb je nog Van Hintem, dus het is ook pas de vierde aanvoerder, hè?
Ja.
Dus ja, we hebben het over.
Die tegengoals, moeten we het daar nog over hebben? Want
nou, dat is natuurlijk wel de penalty.
Ja, nee, in het algemeen even.
Oh, oké.
Want dit was toch gewoon een aanval?
Tegen RKC kreeg je het... Twee van de drie doelpunten tegen door individuele fouten.
In de opbouw?
In de opbouw inderdaad, hebben ze iets aan veranderd. Tegen VVV hou je het doel schoon wat dat betreft. Los van die fout of van dat buitenspeldoelpunt in de slotfase. Ja, en gisteren, moet je er eigenlijk van zeggen... Ja, die penalty, oerdom, blijf gewoon van die jongen af in het 16 meter gebied. Helemaal als je ook nog eens de andere kant op springt, hebt sprint. Ja. Dat begrijp ik gewoon echt niet.
Heerenveen heeft wel heel veel mogelijkheden gehad, hoor.
Ja.
Als je de hele wedstrijd bekijkt, ook wel voornamelijk met schoten van afstand, zeg maar. Maar
toch Schöne, nou, een slimme speler, hè?
Ja, nee, maar dat zie je ook weer in alles. Hè? Dat het op een bepaald niveau heeft gezeten. Je kan het vergelijken, zeg maar, ja, ook als je naar de amateurvoetbal kijkt. Ja, als jij eerste klasse speelt en je gaat in één keer doe je bij de derde klasse mee. Weet je, dan wordt het allemaal veel makkelijker. Dan zie je allemaal dingen sneller. En dat zie je bij Schöne, dat zie je bij Robben. Mensen die op een hoger niveau hebben gezeten. Ja, ja. Dan gaat het toch allemaal weer wat makkelijker.
Sportmoment van de week.
Ja, ik kies... dat vind jij natuurlijk ontzettend leuk. Voor Feyenoord.
Oh.
He, want Feyenoord moest uit bij Utrecht spelen.
Ja.
En ik had er een hard hoofd in. Nee, ik had echt wel verwacht dat Utrecht zou gaan winnen voor Feyenoord.
Dacht Elia ook.
En als je de wedstrijd ziet, hè, dan was Utrecht ook gewoon beter.
Ja, maar hoe kan dat dan?
Ja.
Omdat er een verkeerde tactiek is.
Ja, precies. En dat is aangepast.
En daar wilde Berghuis niks over zeggen, hè, achteraf.
Nee, dat is aangepast. Ja. Hè, en daarna was het aardig gelijkwaardig. En, maar de tweede goal die Feyenoord maakt, hè, toch weer met Berghuis... was natuurlijk prachtig. En ik ontzettend knap dat Feyenoord daar wint... en nog steeds meedoet om plaats 4.
Stemmingswisselingen wordt er wel eens van Berghuis gezegd. En ik dat hij dat heeft. Ik snap helemaal waarom. Maar inderdaad, als je ziet hoe hij dat dan weer technisch doet...
Ja.
Maar dat is eigenlijk wat Robben... Nou ja, niet helemaal...
Maar Robben kon dat ook eigenlijk.
Ook, ja. Ja,
de kans die Robben kreeg, die was wel wat moeilijker. Ja. Hè, want Berghuis die kon nog een aanloopje doen... Ja. En de bal aanvallen.
Stonden helemaal anders voor allebei.
En Robben moest eigenlijk heel snel handelen bij de uitstand.
Klopt.
Hè, dus het leek wel op elkaar, maar was ook weer niet met elkaar te vergelijken. Maar knappe Feyenoord. En leuk.
Ja.
Voor de competitie. Ja, jij vindt het niks. Maar...
Goed. Ze kunnen nu... Ze gaan vol voor de vierde plek. Vind ik altijd een beetje... Daar moet ik een beetje om lachen.
Ja, maar de top 3 die lijkt wel veranderd te zijn, Nino. Hoe erg jij het ook vindt.
Ja.
Prima,
joh.
Maar ook AZ, als je kijkt wat bij AZ gebeurd is, na Scheringa. Hè, normaal gesproken storten ploegen, die storten daarna in. Hè, want het grote geld ging weg. Maar zij bij de organisatie hebben ze heel goed staan.
Ja.
En eigenlijk zijn ze nooit weg geweest. Hè? En dat is ook knap.
Ja, ze hebben daar laten zien dat de coach een vervangbare pion is.
Ja.
En hoe vaak kampioen geweest sinds Scheringa weg is?
Feyenoord dan, 1 keer.
Oeh.
Ja, 100% vaker dan AZ. Hey, jouw moment, Stefan.
Ja, Joey Coy.
Oh,
he's back.
Ja, wat vonden we daarvan?
Ja, een hel.
Dat vond heel Nederland, volgens mij.
Ja, maar wat ik... ik vond eigenlijk... wat ik eigenlijk als een momentje heb... eigenlijk is het positief... hoe positief de stemming op dit moment is bij Emmen...
Heeft hij het weer over Emmen?
Ja, maar ik vind...
Het is ook knap, Nivino.
Terwijl ze in Drenthe, bij de RTV Drenthe-podcast... nooit over FC Groningen hebben.
Ik vind dat echt verschrikkelijk. wat heb ik daar een onzin voorbij horen komen.
Mooi,
jongen. Nee, maar... waarom
is die van smaak?
Nou nee, het was gewoon echt onzin. Nou ja, hebben we hier vandaag ook wel wat onzin. Maar los van dat, ik vind... als je kijkt naar Emmen, hè, staan er nog steeds niet heel lekker voor. Moeten nog steeds wat punten pakken, wat overwinningen pakken... om echt...
Ja, 2 puntjes is nu het gat met...
Ja, maar het verschil met Emmen en al die andere ploegen... is dat bij Emmen alles nu heel positief is. En dat is uniek. He, want meestal, als je op die plek staat, is het alleen maar negativiteit wat om zo'n club heen hangt.
Ja.
He, dat zie je bij Willem II, hoe die trainer nu ook weer Petrovic dan zijn spelers aan het schofferen is. Je ziet het bij VVV, waar Giacomakis een onbegrijpelijke gele kaart pakt, daardoor geschorst is. ADO heeft die trainer het ook over spelers die niet meer mee willen. En Emmen, daar wordt gelachen. En dat is denk ik het hele grote verschil. En dat is het voordeel wat Emmen heeft op al die andere clubs nu die eromheen hangen.
Ja, maar ja, er is ook een beetje kip-ei misschien. Want misschien lachen ze juist wel omdat er 7 keer op rij niet is verloren. Of
nee, tuurlijk,
zouden
maar
ze 7
het is
keer
toch
op rij
feit
niet verliezen omdat er veel wordt gelachen?
Nee, maar het is toch een feit dat de stemming daar nu
ja,
prettiger
klopt
is dan bij al die andere clubs. En je presteert denk ik een stuk beter. En het gaat een stuk makkelijker op het moment ja, dat je lekker in je vel zit.
Is dat het een beetje dat er in ieder geval richting de buitenwereld nooit nooit paniek is geweest vanuit
nou,
Emmen?
Er is heus wel paniek geweest, hoor. En
ja, intern, maar richting de wat Stefan terecht zegt, eigenlijk is daar nooit echt heel veel
nee,
gedoe
maar
ook
bedoel,
geweest.
Ik bedoel wel echt nu, hoor. Oh, okay. Echt in deze eindfase van de competitie.
Het was heel erg onrustig, hoor.
Ja, zeker.
En Emmen heeft natuurlijk heeft gewoon veel kwaliteit. Dat heb ik eigenlijk vanaf het begin ook wel geroepen. Alleen ze hebben gewoon ondermaats gepresteerd. En het zat dan ook allemaal niet mee. Weet je, ze hebben best wel aardige wedstrijden gespeeld. En dan ging het dan toch weer op een of andere manier ging het mis.
Mm-hmm.
En nu zie je en nu voel je ook van het gaat op een of andere manier gaat het toch iedere keer nu juist wel goed. En dat komt ook gewoon. Als ik een bel na afloop zie. Hè, en die krijgt de vraag van, nou, gaan jullie het nog wel redden? Ja, 100% zeker.
Ja, en lachend.
Gewoon lachend.
Vrolijk, ja, natuurlijk.
Geen twijfel. En daar zit gewoon een hele goede spirit zit daarin. En zelfs toen de tegenstander 1-1 maakte, had ik nog wel het gevoel van, ja, het kan nog steeds.
Mm. Ja, het kan nog steeds. Dat is trouwens wat Hans Nijland ook nog zei, hè? Toen hij bij ons wegliep vorige week of 2 weken geleden.
Ja.
De laatste wedstrijd zei
hij. Gaat het redden en hij had een hele argumentatie had hij erbij. Ik heb trouwens Hans Nijland al heel lang niet op tv gezien.
Zondag nog, toch?
die zit overal, niet normaal. Laten we naar de beller gaan. Wouter Gudde, algemeen directeur FC Groningen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoi. Heb jij Hans Nijland nog wel eens op tv gezien de afgelopen tijd?
Nee, ik ben niet zo'n vertrouwde volger van al die praatprogramma's. Dus ik zag hem eventjes bij zondagochtend zag hem volgens mij een Eredivisie zitten.
Ja. Volgens mij heeft hij
niet blij van hem, maar dat heeft niks met Hans te maken. Want ik vind dat sowieso niet altijd een leuk programma om naar te kijken.
Okay. Wouter, we bellen jou even om het volgende. Want er zijn ontwikkelingen vorige week al aangekondigd op het gebied van het bezoeken van sportevenementen, onder andere. Ook musea en terrassen. Nou ja, morgenavond is weer zo'n persconferentie. Dan worden waarschijnlijk al die aangekondigde versoepelingen weer ingetrokken. Maar om over dat bezoek aan die sportwedstrijden te praten, bij wijze van proef, de laatste wedstrijden van de Eredivisie zou publiek bij mogen. Natuurlijk mag zo'n stadion dan bij lange na niet helemaal vol. Maar voor jullie, 2 thuiswedstrijden tegen Sparta 2 mei en AZ 13 mei, mogelijk weer met publiek. Vorige week, daar was toen nog wel wat onduidelijkheid over. Jij hoopte op dat het mocht. Hoe staat het ervoor nu?
Ja, die onduidelijkheid is er nog steeds. Hè? Want in principe hebben ze alleen een akkoord gegeven op de pilot voor speelronde 29 uit mijn hoofd. Of sorry, nee, 30.
30, ja.
Als wij uit tegen PSV spelen. Daar hebben ze eigenlijk dezelfde methodiek gehanteerd als die wij thuis tegen PSV hadden. Met 2 wijzigingen. En dat is dat je met een negatieve testuitslag naar binnen moet. En dat ze in het kader van dat ze de aantallen in de pilots ten opzichte van andere branches niet te groot wilden laten maken qua verschil, is het ook nog eens keer de helft van die capaciteit. Dus PSV zou normaal gesproken 8000 mensen kwijt kunnen en mogen er nu 4 ontvangen.
Geen uitsupporters, hè? Even voor de duidelijkheid.
Nee, geen uitsupporters. Nee. En waar ze op sturen is als die pilot goed gaat en als ze de eerdere wedstrijden in september ook meenemen. Dat ze hopen dat ze vanaf de speelronde dat wij thuis tegen Sparta spelen. Dat wij dan weer naar de capaciteit kunnen zoals we die thuis tegen PSV ook hadden. En dat betekent ongeveer 6.500 mensen. Ja, maar nogmaals, dat is allemaal nog steeds niet definitief.
Wanneer hoor je daar meer over, Wouter?
Ja, morgen tijdens de persconferentie verwachten we iets. We hebben in ieder geval wel zelf al de scenario's klaar liggen. Die gaan we woensdag ook met de lokale overheid hier bespreken. Hè? Want uiteindelijk moeten onze burgemeester een vergunning geven voor ons evenement. Ja, en de KNVB is natuurlijk druk bezig met de ECV om te kijken of wij zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen krijgen van de minister. Alleen, dat heb ik al eens eerder gezegd ook. Ja, het is volgens mij een klein groepje die zich uiteindelijk uitlaat over de maatregelen en die zich laat adviseren door het OMT. Dus ik hoop eigenlijk dat er morgen daarover iets duidelijker gaat worden.
Ik kan me voorstellen dat dit dan een vrij spannende persconferentie wordt weer.
Ja, ik ben benieuwd of het apart benoemd gaat worden. Het zou heel fijn zijn als je duidelijkheid krijgt. Want je weet natuurlijk dat het niet in een halve dag geregeld is. Want we moeten weer keuzes gaan maken. Wie kunnen naar binnen, wie niet? Hoe gaan we dat doen? Hoe ga je de vrijwilligers weer optrommelen? Het is natuurlijk weer een hele andere organisatie dan normaal. Het heeft ook allemaal een tijdje stilgelegen hier. Het is bijna 230 dagen zonder publiek. Dus ook maar even de vraag, doet alles het ook nog? Dat zijn spannende tijden, ja.
Nou, weten we dat de burgemeester hier, Koen Schuiling, ja, toch ook wel een beetje behoudend is als je bijvoorbeeld kijkt naar dat andere burgemeesters van grote steden zeggen, gooi die trassen nou open. Dat roepen ze al een tijdje, ook gisteren weer. Schuiling zegt dan altijd, ja, ik vind het hier nog te vroeg. Bestaat de kans niet gewoon dat hij hier ook gewoon zegt van, stel dat het mag, we doen het gewoon niet?
Nou ja, dat weet ik niet, dat hoop ik niet. Hij heeft in ieder geval wel de macht om dat te doen, want hij verstrekt de vergunning.
Maar wat is jouw indruk?
Wij zijn er dermate goed overlegd dat ik niet de verwachting heb dat als er in andere steden wel gevoetbald kan worden, dat het hier niet kan. Ook omdat de hele veiligheidsregeling zijn grote tevredenheid heeft uitgesproken over hoe wij de oefenwedstrijden en de wedstrijden tegen PSV hebben georganiseerd. Dus ja. Ik heb daar wel vertrouwen in.
Ik kan me ook voorstellen, Wouter, hè, want jullie hebben in het begin van die coronacrisis het al gehad over besmettingen in de buitenlucht. Hè, naar jullie indruk en leunend op vele onderzoeken, waar nu onlangs ook weer een nieuw onderzoek van naar buiten is gekomen, minimaal is, hè, die besmettingen.
Ja.
Ik begreep ook van je afgelopen week dat er daar dus nooit onderzoek naar is gedaan, als we kijken naar al die wedstrijden die aan het begin van het seizoen zijn gespeeld.
Nee, ja, daar was Feyenoord natuurlijk mee bezig. Die hebben twee wedstrijden gespeeld. Ik weet niet even meer tegen wie. En Casper van Eyck die leidde toen dat onderzoek. Maar dat hebben ze niet af kunnen ronden. Want vanaf de speelronde dat wij tegen Ajax moesten, 4 oktober... hebben ze toen alle stadions dichtgegooid. Dus dat weten we niet. En er verschijnen inderdaad heel veel onderzoeken dat de kans op besmetting in de buitenlucht heel klein is. Alleen ik heb niet het idee dat in de laatste maanden van deze coronafase, van deze coronacrisis, de overheid dat nog meeneemt in hun beslissingen. Die gaan volgens mij gewoon zo snel mogelijk vaccineren en proberen zo verantwoordelijk mogelijk de samenleving open te gooien.
Ja, ik kan me wel voorstellen.
Dus dat is de kans.
Ja, ik kan me voorstellen dat je daar wel van balt eigenlijk. Want je hebt natuurlijk een testomgeving als het ware gecreëerd toen in het begin van het seizoen met elke eredivisieclub. Jullie wisten wie er binnen waren, want iedereen moest zich natuurlijk registreren. Je wist zelfs op welk stoeltje iedereen zat.
Ja.
Dan was het toch eigenlijk heel makkelijk geweest om na 2 weken gewoon eens even een belronde te doen eigenlijk en eens te kijken hoe het met iedereen was. Dan had je heel veel data gehad.
Nee, ja, zeker. En dat is inderdaad zonde. En het perspectief wat we eigenlijk wel nodig hebben als voetbalclubs, ja, dat zou wel heel fijn zijn als dat in ieder geval die laatste 2 speelronden moet gebeuren. Hè. Wij zitten morgen voor het eerst met directie bij elkaar om de begroting richting fonds te proberen helemaal handen en voeten te geven. Ja, en ga er maar aan staan. Wat moet je opnemen? Wat gaat er gebeuren? Ja, dat zijn heel veel onzekerheden die daar nog in zitten. Maar je moet ook wel met je selectie aan de gang. En je moet uiteindelijk ook wel weer richting je andere investeringen aan de gang. Dus hoe eerder de duidelijkheid komt, hoe beter het is. En daarom is het perspectief dat mensen in ieder geval nog 1 wedstrijd kunnen bezoeken. Dat zou wel heel fijn zijn.
Ja, nou heeft de KNVB volgens mij vorig jaar geadviseerd om de begroting zo op te stellen met in het achterhoofd genomen dat er vanaf de winter weer publiek in de stadions mag zitten.
Ja.
Hoe ga je dat voor komend seizoen doen?
Nou ja, wij gaan er vooralsnog gewoon uit van het volledige seizoen. En dat heeft ook te maken met dat wij wel vinden dat de grens van de loyaliteit van onze supporters en sponsors, die hebben we inmiddels wel bereikt. Dus als men nu nog besluit dat wij half augustus nog niet in een normaal stadion, in een normale bezetting kunnen spelen, Ja, dan vind ik dat de overheid zijn volledige verantwoordelijkheid moet pakken. En ik ga er ook vanuit dat het standpunt gaat worden van heel betaald voetbal.
Is dat niet een tikkeltje naïef?
Dat denk ik niet, want uiteindelijk zijn zij degene die bepalen of wij een vergunning krijgen voor een volledig evenement of niet.
Ja, maar wel op basis van gezondheidsresultaten, noem ik het dan maar even.
Ja, dat weet ik, ja. Alleen ja, je ziet uiteindelijk ook al in andere landen dat er al veel meer de publiek bij is gekomen. En nogmaals, we komen even terug op wat Stefan net zei over alle onderzoeken die er zijn. En het feit dat wij natuurlijk al heel lang wedstrijden organiseren en ook hebben aangetoond dat wij dit al kunnen. Dan mag je niet nog een keer een beroep doen op supporters en sponsors.
Nog kort twee dingetjes. Eventuele thuiswedstrijd of dun in de play-offs. Is daar dan al wat over gezegd? Of...
Nee, ook niet. Dat is al hetzelfde regime voor gelden, denk ik. Voorlopig. Ja. Of we moeten ineens heel goed gaan met de besmettingen en de vaccinaties.
En laatste, ik neem aan dat er al een mooi groen-wit shirtje met nummer 10 naar Heerenveen op weg is, toch? Naar M. van Bergen.
Ja, dat hadden we gisteren al geregeld.
Ah, leuk. Ja, wat, hoe, er was nog een... Ja, ophef is er snel tegenwoordig, maar hoe keek je daarna?
Nee, ja, volgens mij was het niet helemaal duidelijk. Ik begreep dat er wat... ik stond in de catacomben na afloop en dat er wat consternatie was... over dat Arjen zijn shirt had weggegeven en dat gefilmd was... want die had naar seizoenkaarthouders gemoeten. Dus toen hebben we aan de perschef gevraagd of hij even terug wilde vragen. En dat ging allemaal vrij soepel.
Dus. Had Richard ook nog wat te doen gisteren dus?
Ja, daarom heeft hij ook nog een keer een beetje zweet op de voorhoofd.
Dankjewel, Wouter Gudde. En we duimen een beetje met je mee morgenavond tijdens die persconferentie.
Ja, dankjewel.
Oké. Ja, shirtje van Mitchell van Bergen. Nou, we breien er een eind aan. Dat wil zeggen... Martins Meezinger. En ja. Eindelijk is het zover.
Hazes.
Ja, eindelijk Hazes. Mooi. Alleen,
eindelijk.
Niet een nummer, zeg maar, die...
Dat
bij veel mensen bekend is, zeg maar. Hè. Vaak kom je bij de vlieger of zij gelooft in mij. Of, en dit is een nummer die... laat ik even... Dat... helemaal niet op toepassing is van mezelf. Dat gevoel. Ook niet met de podcast of iets dergelijks.
Nee, want jij stuurde mij. Het hoeft niet meer.
Ja.
Van Hazes. Ik dacht, nou, wat is dit nou weer?
Nee, maar het is een prachtig nummer. En waarbij zijn stem, denk ik, op dat moment ook echt de top bereikt.
Ja.
Ja. Ja. Je hebt altijd goede fases en slechte fases.
Ja, die heb je zeker.
Dit is een liedje uit een hele goede fase van André Hazes.
Martin, zeg maar niets meer. Het hoeft niet meer.
Het hoeft niet meer.
Lekker. Het hoeft niet meer. Hoe kon ik jou in hemelsnaam vertrouwen? Het vuur wat in me zat is nu gedoofd. Je hoeft niets te zeggen. Wat jij nog kwijt wil is niet interessant. Ga nu maar weg. Het hoeft niet meer, laat mij mijn gang maar gaan. Een nieuw leven kan beginnen. Het is nog niet te laat, ik ben nog jong. Zelf zie ik een wereld open gaan. Het hoeft niet meer. Pak nu maar je spullen en verdwijn. Wil niets meer horen. Dit huis is nu voor jou en mij te klein. Je hoeft niets te zeggen. Wat jij nog kwijt wilt is niet interessant.